voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jona 1. Jona 1. De te zingen psalmen, psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 2 en 4. Psalm 119, vers 69. Psalm 101, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jona 1, door te zingen psalmen, psalm 130, vers 1 en 2, psalm 25, vers 2 en 4, psalm 119, vers 69, psalm 101, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. Artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 130 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 130 vers 1. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En het tweede, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van psalm 130. Gemeente, wij willen ook vanavond, en dat dan voor de derde maal, stilstaan bij het eerste hoofdstuk van het boek Jona, althans een gedeelte daarvan. En daartoe lezen wij samen ook in dit avontuur Jona 1, eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Jona, voorafgegaan door artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de schepping aller dingen en met name van de engelen. Dat is artikel 12.
Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goedgedacht aan een enkele schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante te onderscheiden, ambten gevende, om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en naar zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendbode te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welken sommigen van die uitnemendheid, in den welken hun God geschapen had, in het eeuwige verderf vervallen zijn, en de anderen door genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in iedere lidmaat van dien, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom en door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwalingen des Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manacheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun lieden boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus van het aangezicht des Heeren, en ik kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsus, en ik gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsus van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van denzelve te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep het tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij een ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, omdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreer, en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem, wat heb gij gedaan? Wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de zeeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem, neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van u lieden, want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij het tot den Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen, en zij slachten den Heere slachtoffers en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van den vis 3 dagen en 3 nachten, tot zover.
Vergoord moeten we ons voor het heilige aangezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo hebben we ook vanavond alweer tot 2 maal toegehoord van u als die grote schepper aller dingen. We hebben het gehoord, de belijdenis van de kerk, op grond van uw woord dat gij alles hebt geschapen. Heren, wat mogen wij ook verwonderd zijn dat wij nog formulieren mogen hebben, ook in deze donkere tijd, die zo rotsvast zijn, gefundeerd op uw woord en getuigenis, als het ook vanavond mochten horen, niet alleen dat gij die schepper zijt en onderhouder, maar ook waartoe. En dat gij nu uw schepsel dient, opdat zij u zouden dienen. En wat is daar ontzaglijk, ja, alles mee gezegd. In de eerste plaats dat u hebt alles geschapen. Dat u alles hebt onderhouden en dat nog doet wat op dit ogenblik, ja, ook zo doen. Blijf doen. Omdat we ook weten waartoe dit alles, waarom wij hier op aarde zijn. Wat het leven voor ons zal moeten betekenen. Om u te dienen. En dat dat nu alleen kan, omdat u uw schepselen bedient. Heren, dan rijst ook vanavond de bede uit ons hart. Bedien ons dan, Heer. Zodat wij u zullen dienen, u alleen, opdat wij zo tot onze bestemming zouden komen, waardoor wij weer mogen zijn die we eens ook waren, maar die we niet meer zijn gebleven, de mens in uw beeld en naar uw beeld geschapen, die volmaakt u mocht bedoelen, Heere, dat wonder te mogen beleven. Uit uw roeping gevallen te zijn, maar nu teruggebracht te mogen worden. En wil ook daartoe nog uw woord vanavond dienstbaar maken. Schepper alle dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het leven van zijn stervelingen. Heren, dat zijn wij, stervelingen. En maak ons ook dat vanavond indachtig. We hebben gehoord dat God bijzonder de engel hebt geschapen. En ook daar is sprake geweest van een val. Voor de val van de mens zijn engelen gevallen, niet staande gebleven. uit een roeping gevallen. Heer, en ja, wat gaat daar ook een prediking alweer vanuit vanavond. Want hier vallen engelen, die kunnen nou nooit meer zalig worden. Die liggen gebonden onder eeuwige banden en wachten met schrik, iedere dag hebben we gehoord, een eeuwige verdoemenis af. Dat ligt voor die gevallen geesten vast. Wat een onderscheid. En die andere schepselen die in Adam gevallen zijn, die mensenkinderen, die kunnen nog bekeerd worden. Voor gevallen engelen worden geen diensten meer gehouden, maar voor ons nog wel. Diensten waarin u zoekt ons te dienen, opdat we u weer zouden dienen. Heren, van een rijke prediking is zo al tot ons gekomen. En zoudt ge ook dat gesprokene, dat gelezene, nog met uw zegen willen achtervolgen, ook verder en nader uitwerken in de prediking van uw woord, als u die nog vanavond zou willen schenken, en als die nog mag uitgaan. Waartoe we ook in de avond van deze dag nog samen zijn gebracht, heren, om hier met een deel van de gemeente, in de kerk en thuis, nog uw dierbaar woord in eeuwige getuigenis te mogen horen. Wilt u ons daartoe verlenen alles wat nodig is in het spreken, om de schrift recht te verstaan, naar de zin en mening des Geestes, en zo ook het volk te mogen voorhouden. Maar wilt u daarin ook zelf meekomen, opdat er ook niet wat, maar ja, zoveel zal achterblijven, zoveel zal worden afgedrukt, dat we nou voor deze wereld bedorven zijn, bij de aanvang en bij de voortgang, meer en meer bedorven zullen worden, en meer in uw dienst gesteld en voor uw dienst ingewonnen. Heren, wilt ge ook geven luisterend door, want ach, al zouden nog kunnen spreken, als u geen gehoor verschaft, dan zal het nog, nee, niet ledig wederkeren, dat zal nooit het geval zijn, maar dan zal het nog niet zijn tot zaligheid. En daarom, Heere, geef niet alleen te spreken in diepe afhankelijkheid van u, maar niet minder te horen in niet minder diepe afhankelijkheid van u. Stijl in alles van u afhankelijk. Het wil zeggen van onszelf nou niets te kunnen dan alleen maar u te bedroeven, u te vertorenen, u voor de voeten te lopen, u naar de kroon te steken. Al datgene wat ons verloren bestaan uitmaakt. Heer, en wil ons daar nog genadiglijk van verlossen. Wil ons zo gedenken, Heer. Hier in de kerk, maar ook die thuis met ons meeluisteren. En dan hebben we één ding gemeen. Er kan veel verschil zijn. Wij die hier nog mogen wezen in de kerk. Die nog de krachten daartoe hebben ontvangen. En anderen die vanwege hoge leeftijd, ouderdom of gebrek en ziekte dat niet meer kunnen. Er kan nog veel meer verschil zijn, maar één ding is voor ons allen hetzelfde. Namelijk dat wij schepselen zijn. Dat wij gevallen mensenkinderen zijn. Die naar u niet zoeken, die naar u niet vragen. Die haters zijn geworden. Samen met die duivelen. Haters van God en onze naasten. En zo we allemaal hetzelfde, dat we één ding nodig hebben. En dat is van nieuws geboren te worden. Heer, en dat is nou precies wat we niet nodig hebben. We hebben alles nodig in deze wereld. De hele dag door zijn we ermee bezig en mee bezet. En dat ene nodig hebben. We achten het niet, we verachten het uit het diepst van ons hart. Maar wil dan nog schenken wat wij niet willen. En wil nog bekeren wat dan nooit bekeerd wil worden. En wees ons dan maar vanavond te sterk, Heer. Voor het eerst. Maar het kan ook zijn in de gestalte van de Jona opnieuw. Opnieuw voor uw dienst ingewonnen te worden. O, dan ligt het wel vast van uw zijde. Maar aan de zijde van de zondaar die in die gestalte zich bewust wordt weer van u zijn afgegaan. Ja, dan rijst het wel eens in het hart. Nou kan het niet meer. Tegen zoveel goedheid gezondigd. Keer op keer die geest bedroefd. Nu zal het nooit meer kunnen. Heren, maar dan bent u toch die God die ook daarin waar maakt dat u nooit laat varen. Dat zaligmakend werk uw handen. En wil ook daarin ook nog aanzien in dit avontuur. U kent ons zoals we hier zijn, jong en oud. In wat staat en toestand wij voor de eeuwigheid verkeren. En onze diepe nood is dat we het zelf niet weten. Zelfs als we verstandelijk vaststellen dat we nog onbekeerd zijn. Dan zeggen we het zo dood. zo dood, zo koud, zo onverschillig. Heere, en daarmee wordt bevestigd dat we dood zijn. En we weten niet wat we zeggen. En we weten niet waar we heen reizen. Maar Heere, bij u is de wetenschap. En wil ons in die wetenschap nog laten delen. Geef kennis van u, opdat wij u gaan kennen. En onszelf. En dat is toch de weg die u houdt met al uw volk. Alle eeuwen door. Wil ook onder ons nog zo nog zijn een God. Die zich openbaart aan de zielen. Opdat zij krijgen. Gods kennis, zelfkennis, Christus kennis. Maar ook kennis van de listige omleidingen des Satans. Kennis van de wereld. Ja, kennis van alles wat gekend moet worden. Waar toch de apostel het heeft uitgedrukt. Gij hebt de zalving des Christus, gij weet alle dingen. Heren die nou nodig zijn tot de zaligheid. Wil ons daar nog mee bedelen. Schenk daartoe de prediking. En werk die nog uit. Kon het zijn in het hart van een ieder van ons. Wij vragen het dit alles te samen. Om hem die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden, wij hebben in de eerste Bijbellezing stil mogen staan bij de eerste vier versen van Jona 1. En daarbij nagedacht over Jona's roeping en vlucht, geroepen tot profeet, maar ook gezonden tot Nineveh, maar die roepstem niet beantwoord en gevlucht met een schip naar Tarsis. Dus Jona's roeping en vlucht. De tweede Bijbellezing hebben we stilgestaan bij het vijfde vers. Jona in zijn vlucht gestuit. Namelijk door een wind die een storm heeft ontketend op de zee. En daarin een stem doen horen om terug te keren. Niet langer ongehoorzaam te zijn. Jona's vlucht dus gestuit. Dat was de tweede Bijbellezing. En nu in de derde Bijbellezing willen wij de versen 6 tot en met het einde van dit hoofdstuk kortelijks overdenken. En daartoe lees ik u alleen nog maar het zesde vers van Jona 1. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. En wat daar verder volgt. Dit gedeelte bepaalt ons bij Jona wederom. Jona aan de zijde Gods gevallen. Jona gevallen aan de zijde, aan de kant van God. Dus de versen 6 tot en met het einde van dit hoofdstuk. Jona aan de zijde Gods, aan de kant van God gevallen. Een vijftal gedachten. Ten eerste Jona gewekt. Sta op, roep tot uw God. Gewekt uit de slaap. Ten tweede Jona aangewezen. Vers 7 door het lot. Ten diepste door de Heere. Als een schuldige. Door wie deze storm is gekomen. In de zin van dat God dat middel heeft moeten gebruiken, willen gebruiken om zijn voortvluchtige profeet tot terugkeer te bewegen. Het is zijn schuld dat deze storm is ontstaan. Jona dus aangewezen. Ten derde Jona ondervraagd. Zeelui gaan, wanneer het lot op Jona is gevallen, hij dus de schuldige blijkt te zijn, hem ondervragen naar zijn afkomst, de reden van deze storm, maar ook wat er nu moet gebeuren om die storm te stillen. Jona ondervraagd. En als vierde Jona gespaard. Want als Jona dan bereid is geworden door Gods genade om aan de zijde Gods te vallen, werp mij overboord. En dan weigeren de zeelieden dat in eerste instantie en grijpen de riemen om weer tegen Gods oordeel in te roeien. En sparen zo Jona gespaard. En het vijfde en laatste, Jona overboord geworpen. Overboord geworpen. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Dus deze derde bijbellezing, Jona aan de zijde Gods gevallen, Jona gewekt, Jona aangewezen, Jona ondervraagd, Jona gespaard, Jona overboord geworpen. Zullen wij samen eerst nog zingen van Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Het vierde, zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechterspoor. En wat daar verder volgt in de versen 2 en 4... op Psalm 25. Thank you. gemeente Jona aan Gods zijde gevallen. Ten eerste Jona gewekt. Geliefde, aan roepstemmen heeft het Jona niet ontbroken. Niet waar? De eerste roepstem van de Heere: en maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. De roepstem des Heeren. Jona's antwoord: nee, niet geluisterd. Dan opnieuw een roepstem, een storm, om Jona te bewegen terug te keren. Maar Jona slaapt door de storm heen, met een diepe slaap bevangen. En dan de derde roepstem, ditmaal een opperschipper. We zouden zeggen een stuurman of bootsman, die hem opzoekt als hij daar ligt te slapen en hem toeroept: sta op, roep tot uw God, gij hardslapende. Aan roepstemmen heeft het dus Jona niet ontbroken. Geliefde, en dat kunnen we ook van onszelf wel zeggen, ook ons ontbreekt het niet aan roepstemmen. U denkt terecht aan al die ingrijpende gebeurtenissen in het leven van ons mensenkinderen. Heel persoonlijk een ongeval. U denkt aan een zo onverwacht sterven van een jong mens, iemand die zo op het alleronverwachts van uw zijde werd weggerukt. Zoveel zaken waar we aan denken, maar ook in deze wereld waar grote rampen geschieden. En het zijn allemaal roepstemmen, zeggen we dan. Daarin spreekt God tot ons: bekeert u. Maar gemeente, wilt u niet vergeten dat de belangrijkste roepstem iedere keer tot ons komt als wij dit woord Gods openen, horen en lezen. Iedere dag. En in de prediking. De stem van God: laat u met God verzoenen, huis van Israël. Waarom zou gij sterven? En dan moeten we het zeggen vanavond. Het ontbreekt ook ons niet aan roepstemmen. Maar de vraag is, en u kent die uitdrukking wel, of die roepstemmen ook wel eens wekstemmen zijn geworden. Want wat bedoelen die roepstemmen nou in de prediking, in het woord van God, in de natuur, in ons leven? Die betekenen toch wakker te maken. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doorn. Want dat is toch de bedoeling van dat roepen, dat wij wakker zullen worden. Dat het een wekstem zal zijn. Want dat is bekering, geliefde. Bekering is toch wakker worden. En in de laatste Bijbellezing hebben wij mogen eindigen met te spreken over verschillende soorten slaap. En als eerste hebben wij die slaap genoemd die ons allen geldt. Dat slapen in de zin van niet bewust zijn van God en van onze toestand voor de eeuwigheid. Wij slapen en verslapen onze tijd. Wat is dan bekering? Dat is gewekt worden, wakker worden. En zoals gezegd, dan ontbreekt het ons zeker niet aan roepstemmen, maar Bent u ooit wel eens wakker geschrokken? Geliefde, want daar gaat het over. Bekering is dus wakker worden. Dat is tot de werkelijkheid komen. Niet langer meer slapen. En onze slaap is niet anders dan denken dat dit leven dat voor ogen is, dat dat het leven is. Niet anders willen dan hier te blijven. Maar de realiteit is, en dat gebeurt in de waarachtige bekering, als onze ogen en oren, als alles, ook ons hart voor alles open gaat, dat we de realiteit, de werkelijkheid gaan beseffen. Dat er een God is. Een verterend vuur is. Dat God liefde is. En u zegt misschien al direct, dat kan ik niet bij elkaar krijgen. Wat u daar zegt, God een verterend vuur en God is liefde. Maar als u dat niet bij elkaar kunt brengen, dan moet ik bang zijn dat u God nog nooit in waarheid hebt leren kennen. Want juist die God die liefde is, kan niet anders dan een verterend vuur zijn voor alles wat zijn liefde wederstaat, verwerpt en veracht. Oneindige liefde is God. En dat is bekering, wakker worden, dat zien, beseffen, de werkelijkheid, de realiteit over je eigen bestaan, dat je nou op weg bent naar die God. En dan wordt het zo waar, hoe je het ook verder zegt, maar dat wordt waar. Dan is inderdaad het einde van dit leven sterven. En dat is die God onder ogen komen. Dat is bij die God niet kunnen leven, maar verteerd worden, verdoemd worden, weggeworpen worden, voor eeuwig buiten zijn gemeenschap gesloten worden. Dat is de werkelijkheid, dat is nou dat wakker worden. Daartoe die roepstemmen. Maar dat het ook wekstemmen mogen worden. Wakker geworden, wee mij. Ik heb gezonden, wat moet ik doen om zalig te worden? Wakker worden. Geliefde. Dat is beseffen. Dat is het diepste van de zaak. Beseffen tegen de oneindige liefde te hebben gezondigd. En daarom voorwerp van zijn oneindige toorn te zijn geworden. Want dat is ook de beleving van de ziel. Dat hij nou wandelt en leeft onder die toren van God. Die schaduw ligt over zijn leven. De toren van God die over zal gaan in een eeuwige toren. Daar in de buitenste duisternis. Geliefde. En daaruit moeten wij nu wakker worden gemaakt uit die slaap van onkunde, onwetendheid. Leven met wat voor ogen is. Dat we mogen zien, daar is een God. En wat zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van die levende God. Zo wakker geworden, geliefde. Jona, het heeft hem aan roepstemmen niet ontbroken. Gods woord, ga naar Nineveh. Storm op de zee. En nu voor de derde maal, een heiden, een opperschipper, die hem daar vindt, beneden in het schip, en hem wakker maakt. Wat is u, gij hardslapende? Wat is u, gij hardslapende? Hoe is het mogelijk? Word wakker, sta op en roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Kijk, ook deze zeeman, we hebben de vorige keer al iets van mogen zeggen. Ook deze zeeman is schendelijk een, wat wij noemen, een polytheïst. Iemand die in meerdere goden gelooft. En wat denkt die man? Nou ja, des te meer goden er worden aangeroepen, des te meer mogelijkheid is er dat we nog gered zullen worden. Hè? En dan ligt er nog een, laat die ook maar eens roepen tot zijn God. Misschien dat die God nog kan helpen. Dus die zeeman, let daar wel op, die heeft er wel belang bij. Om Jona wakker te maken dat hij ook gaat roepen. Misschien dat die God hoort. Die andere goden geven nog geen teken van leven, zou ik bijna zeggen. Ja, maar dat kan ook niet, want ze zijn dood en ze bestaan niet eens. Een heiden die God gebruikt om Jona wakker te maken. En dan moet je eens opletten wat die man zegt. Oh, daar ligt veel onderwijs in. Hij zegt, sta op. En roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Zoals gezegd, die man die gelooft in meerdere goden. En zo was dat met het heidendom van die dagen en misschien nog van deze dagen ook wel. Wat is dat dan? Altijd, in het heidendom, dacht de mens zich omgeven te zijn door talloze machten, waaraan hij zich onderworpen wist. En die hij beschouwde als goden, die hij moest aanroepen, die hij moest manipuleren, letterlijk naar zijn hand zetten, om gunstig over zijn gangen en wegen te beslissen. Kortom, die goden moest je bewegen om genadig te zijn, om te geven wat je nodig hebt, om die goden aan je kant te krijgen. Hoort u dat? Aan je kant te krijgen, om je te helpen dit leven door. Zoveel machten zag de antieke mensen. Storm die alles kon wegblazen. Stroom buiten de oevers getreden. Bliksem van de hemel. Onbegrijpelijke ziekte. Zoveel machten, allemaal geesten, allemaal realiteiten voor de antieke mens. Allemaal goden die je te vriend moest houden. Die moest aanroepen, die moest offeren, omkopen. Nogmaals gezegd, aan je kant zien te krijgen. Ontzaglijk benauwd leven. En dan ja ook nooit zeker te zijn, want staat hier ook en misschien. Vreselijk angstig leven is dat. Beseft u dat wel? Goed, de moderne tijd heeft afgerekend met al die machten. Noemt die niet meer goden, kan die zelf wel beheersen, kan er veel van zeggen. Maar die ene waarde God kent men niet. Mag ik nog één ding? Misschien. Vindt u het erg als ik het zeg? Uiteindelijk doet dat er ook niet toe, maar ik bedoel meer van, bent u het met me eens? Want wat dat betreft wij in onze gezin, ik zeg het heel voorzichtig, nog niet zo heel veel verder gekomen zijn, want ik heb zo de gedachte onder ons, als ik het zo eens mag uitdrukken, dat dat misschien geloof er nog steeds is. Ja, misschien, het zou wel kunnen. Hè? Hoe is het met u? Op weg en reis naar de eeuwigheid? Ja, ja, dominee, wat zou ik zeggen? Ja, wat zult u nou zeggen? Ja, wat zou ik zeggen? Ja, ja, nou. Oftewel, ik weet het niet. Misschien. Het zou kunnen. Als ik me niet vergis. Het zou kunnen. Misschien. Wat heeft Luther ermee geworsteld? Het heidendom, Rooms-Katholicisme, maar ik denk ook een goed deel van wat we noemen de gereformeerde gezindte. Misschien geloof, maar één ding ook vanavond. Dat was weer dat hartverblijdende in het evangelie te mogen ontdekken door Luther en anderen. De zekerheid des geloofs. Dat is niet iets van het welwezen. De zekerheid is niet een plant. Een stok die je bij de plant zet om overeind te houden. Maar de zekerheid hoort tot het wezen van het geloof. En dat heeft de reformatie weer ontdekt. En een streep gezet door dat misschien geloof. Die chronische onzekerheid. In de Bijbelse sporen gebracht. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet mijn verlosser heeft. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Geliefde, dat is de God van het Amen. Het zal waar en zeker zijn. En hij bevestigt dat met zijn doorboorde hand als hij zich vertoont aan zijn kerk. Zie, hier is uw God, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik heb u gewassen in mijn bloedfontein. Ik ben met u al de dagen. Dan zijn we ver van de pad af, geliefde. Misschien, wat is die heiden nog springlevend, zal die God ons gedenken. aan roepstemmen niet ontbroken, hè? Maar we zeiden al, het moet een wekstem worden. Is dat nou gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Hij is wakker geworden. Dus, als je wakker bent geworden, dan weet je zeker dat je kind van God bent. Als je besef hebt gekregen, er is een God, dan is het goed. Dan moet ik nog 1000 nachten doorworstelen, dan komt het goed. Mijn vrienden, denk eens na. Je kunt wel wakker worden, maar ook weer inslapen. Er zijn er wel die een ogenblikje zomaar de ogen hebben geopend. Ja, en die iets gezien hebben, die met schrik bevangen zijn geworden. En die gewerkt hebben en die gingen zelf geloven. En of dat zelfs niet eens. Het is overgegaan. Het is overgegaan. Weer in slaap gevallen. Die wekker uitgedaan. Laat me met rust. En doorgegaan. Maar dat echte wakker worden, weet u waar dat uit blijkt? Kom, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Maar wat gebeurt er nou vervolgens nog meer, geliefde? Jona is dus nu gewekt, hij is wakker, hij heeft gehoord dat hij ook moet roepen tot zijn God. En dan zie je in vers 7 een heel bijzonder woord. Voorts zeiden zij, dat zijn die zeelui, die zeelieden, zeiden zij ieder tot zijn metgezel, komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo werpen zij lood en het lot viel op Jona. Jona is wakker gemaakt. En die zeelui die denken, nou hebben we geroepen tot onze goden, we hebben de vaten overboord gezet en schoon schip gemaakt. Ja. Maar wie is eigenlijk de veroorzaker hiervan? Want het is duidelijk, die goden zijn op ons vertorend. Of een god die wij niet kennen. Nou moet iets gebeuren, maar we moeten eerst weten wie dat is. Die deze storm heeft veroorzaakt. Door zijn gedrag. En ze gaat het lot werpen. Dat kan op verschillende manieren, ik weet niet hoe, maar de zaak is duidelijk, hè. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Spreuken 16. Het lot wordt geworpen en het valt op Jona. Jona wordt aangewezen. Jona gewekt. Sta op, roep tot uw God. Jona aangewezen door het lot, maar dat is ten diepste hier door God. Die het lot bestuurt, want dat betekent dat, hè, in Spreuken 16. Ik wil er vanavond niet over uitweiden. Eén vraag die heeft u natuurlijk is, is het lotwerpen verboden? Nou, in de Bijbel in een aantal gevallen zeker niet. De kanttekenaar wijst er ook op als het gaat over de verdeling van erfenis of andere goederen. Dan wordt het lot geworpen. Maar ook als het gaat om heilige verrichtingen, bijvoorbeeld. Welke bok zal nou de zondebok zijn? Of als het gaat om de verdeling van de priesters in 24 klassen, wordt het lot geworpen om te zien wie dat zullen worden. En later in het Nieuwe Testament weet u ook al, de 12e apostel, als Judas zich heeft verhangen, wordt aangewezen door het lot Matthias. Dus daarin is het werk van het lot, om zo de wil van de Heere te kennen, gewettigd. In alle andere gevallen niet. Heel kort. Hier een bijzondere leiding om zo de dader, als ik het mag zeggen, vast te stellen. Jona. Het lot valt op Jona. Dat wil zeggen door Gods voorzienigheid. En dat is het lotwerpen hier dus, duidelijk. Is het altijd. Daar mag je er ook geen misbruik van maken. Wordt Jona aangewezen. Door hem is die storm gekomen. Door zijn zonde. Aangewezen. Geliefde. En dat is een zaak die de kerk ook leert kennen. Dat je aangewezen wordt. Want u weet wel hoe dat is in de kerk ook. Dan gaat de prediking in het algemeen tot ons uit. Wij zijn zondaren. Wij zijn in Adam gevallen. Wij zijn goddelozen. Wij hebben de eeuwige dood verdiend. Maar dat is altijd een ander, hè? Maar wat een wonder als je het nou eens zelf mag worden. Want dan wordt inderdaad de prediking een middel waardoor God wijst naar u alleen. Gij zijt die zondaar. Nathan komt dan in de prediking tot ons uit. Gij zijt die mens, die overspeler. Gij zijt het, die God aan de kroon hebt gestoken. Geliefden, dat kent Gods kind ook. Die weet van een moment, zijn eertijd, dat hij aangewezen werd, niet door het lot, maar door de prediking. Ontzaglijk ogenblik is als dat gebeurt, geliefde. En ze worden allemaal aangewezen. En ik denk, ik kan niet voor een ander spreken, dat is ook zo, maar ja, zoveel heb ik ook van anderen wel mogen horen. Dat ik daar wel van overtuigd ben. Nou, dat ik dan zo zeg, dat de meesten toch zeker nog wel het woord kunnen zeggen waarmee zij zijn aangewezen. Waarmee zij de schuld zijn gekomen. Inderdaad, de aanwijzing. Dat is een schuldbrief thuis krijgen. Gij zijt die man. Dan hoor je je eigen naam. Dan gaat die vinger Gods op uw hart, op jouw hart wijzen. En dan valt iedereen weg. Vraag het maar aan die tollenaar. Die staat er alleen. O God, wees mij de zondaar. Ze maar één. De zondaar verzoend. God wijst ze persoonlijk aan. Dan wordt zonde zonde en schuld schuld. Geliefde, dat is de schuldbrief. Die krijgt de kerk. O, zegt u, die krijg ik niet, die krijgt u ook. Die krijgt iedereen. Maar u bedoelt waarschijnlijk nog nooit geopend die brief. Nog nooit gelezen en nog nooit met mijn eigen hartebloed ondertekend. Ja, God, schuldig aan al uw geboden, daarom de eeuwige dood verdient. Aangewezen. Door God, dat is de prediking ook. Die wijst persoonlijk aan. Gij zult God ontmoeten. Gij zult eeuwig buiten Gods liefde moeten verkeren. Geliefde, dan wordt de vinger naar u uitgewezen. De schuldbrief thuis gekregen. Dan is het wee mij. Dan loopt je ziel gebogen over de wereld. Alles zonder. Alles schuld. Op weg naar die ontzaglijke godsontmoeting. Jona. Gewekt. En Jona aangewezen. Waarmee bent u stilgezet? Weet u dat? Aangewezen. De schuldbrief thuis gekregen. Moest verder. Heel bijzonder. Als het is vastkomen te staan dat Jona de man is die het ongenoegen van zijn God heeft opgewekt, dan komen de vragen, onze derde gedachte, geliefde. Dan komen de vragen. En dat is toch opmerkelijk. En ook daar ligt weer een les. En ik kan daar helaas ook weer niet over uitweiden, maar doe u dat zelf maar. Het is noodweer. Dat schip denkt te breken. Men is al in een groot gevaar. En toch, daar zijn die heidenen vanavond ons een voorbeeld in hoor. Nemen die mensen nog de moeite om hem te ondervragen? Wij vragen niks. We hebben ons oordeel zo klaar op een gerucht, hebben we ons oordeel al klaar. En maar spreken en maar veroordelen. En vraag het maar eens. Dat doen die heidenen wel. Zegt Jona. Wat is dat? Ze gaan vragen. Ach ja, hij is aan boord gekomen. En iedereen die betaalt is welkom, niet waar, als je er maar aan kunt verdienen. En verder moet hij het maar uitzoeken. Maar nu willen ze toch wel eens weten. Jona, wat heb je gedaan? Waarom deze storm? Waar kom je vandaan? Welk volk, welk land? Waar? Nou, vertel eens. Hij wordt ondervraagd, geliefde. Ondervragen. wie je bent. Wie bent u eigenlijk? Wie bent u nu? Weet je wie je bent? Ontzaglijke vraag. Mens weet helemaal niet wie die is hoor. Dat eerste regeltje, dat is een prachtig gedicht overigens. De kinderen moesten het vroeger bij mij leren. Misschien moeten we dat toch maar weer eens gaan doen. Hè? Weet u wel? Eens was ik een vreemdeling voor God. Maar er staat er wat achter. En mijn hart. Dat betekent ik ken mezelf ook niet hoor. Ik weet niet wie ik ben. Totdat. Totdat. Dat hoort bij mijn slapend bestaan. Ik weet niet eens wie ik ben. Hier, kijk. Het is nou de zaak waar het om gaat, gemeente. Let u alsjeblieft goed op. Hier komt nou het licht dat dit een kind van God is. Er is veel misschien ook bij ons in ons hart waarom wij dat wel eens denken te moeten betwijfelen. En we kunnen heel veel nare gedachten hebben van Jona. En als voorbeeld zien hoe het niet moet. Ja, dat moet u dan zelf maar weten. Ik zou er wel mee oppassen trouwens. Maar dit moet u wel verstaan. Het is wel een kind van God. En ik heb het een vorige keer ook gezegd. Juist daarom. Hij heeft godskennis. Heeft hij gemeen ten onrecht hoor. Zijn God ongehoorzaam te zijn. Juist omdat hij God in zijn barmhartigheid had leren kennen voor verloren zondaren. Dat blijft meer voor dan tegen hem. Al gaat u er op een verkeerde manier mee om, daar heeft u gelijk aan. Maar hij heeft godskennis. Maar die man heeft ook zelfkennis en hij weet wie hij is. En hij moest luisteren, hij zegt eerlijk. Nou ja, dat hij een profeet is. En dat hij weggelopen is voor zijn roeping. Dat hij geen zin heeft om Nineveh te waarschuwen. Omdat hij zijn eigen volk er niet veroverd heeft. Maar wat zegt hij nou nog meer? Hij zegt, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere. Kijk, dat is nou een klaar getuigenis. Dat is nou een kind van God die zegt, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere. En ja, dat is nou waar het om gaat. Dan wordt u ondervraagd. Wie zijt gij? En straks komt er nog een vraag achteraan. Wat moet er nou verder gebeuren? Maar eerst dat maar even voorzichtig met elkaar bezien. Dat eerste. Hè? En dan zegt hij, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En de zee waar wij nu in zijn, die in groot gevaar zijn wij. In die zee die ook door God geschapen is. Waarin hij nu werkt met zijn toren en gramschap. Die God, hij beleidt hem als de schepper van hemel en aarde. In wiens hand alle dingen zijn. En dan zegt hij, ik ben een Hebreeër. En dat is de kern van de zaak. O, als we dat nou mogen weten, geliefde. Wat dan moet Gods kind kunnen zeggen. Als het me andere woorden, dat doet er niet toe, maar dat moet hij kunnen zeggen. Ik ben een Hebreeër. Wat is een Hebreeër dan? Dat is een kind van God. Onthoud dat. Dat is een Hebreeër. Wat is een Hebreeër? En dan moeten we teruggaan naar Genesis. En dan ziet geen het vorige slag van Abraham, ziet geen zekere Heber. Betekent letterlijk van de overzijde. Heber is een voorvader van Abraham. En zijn naam betekent dus van de overzijde. Wat betekent dat, overzijde? Maar dan moet u denken aan het land waar het vorige slag van Abraham uit afkomstig was. Namelijk dat land tussen de Eufraat en de Tigris. Ur der Chaldeeën. En dat is voor de mens die in Canaan woont, is dat aan de overzijde, dus aan de overzijde van de Eufraat. Die mensen die daar woonden, aan de overzijde van de Eufraat, dat waren Hebreeën. Lieden van de overzijde. Dat was nou de zaak, geliefde. U weet dat een van die nakomelingen van die Heber, dat is Tera. En Tera, dat is de vader van Abraham. Dat die Tera met zijn zoon Abraham en ook met Lot en anderen op een gegeven ogenblik is weggegaan uit Ur der Chaldeeën en is getrokken naar Haran in het noorden. De Eufraat over? Nee, net niet. Niet de Eufraat over, nee. Is die man nooit over geweest. Maar wat Tera niet gedaan heeft, dat heeft Abraham wel mogen doen door Gods genade. Die is de Eufraat overgetrokken. En dan kwam hij van die zijde van de Eufraat aan deze zijde. Van de overzijde aan deze zijde. En met Abraham, die toch de vader der gelovigen is, zijn Gods kinderen nu ook geestelijk mensen van de overzijde. Abraham, toen hij daar nog woonde aan de andere zijde van de Eufraat, was een afgodendienaar. Die op zijn knieën lag om de goden van het heelal te aanbidden. En die man is bekeerd geworden. Van de afgodendienst verlost tot een ware dienst aan de God die hemel en aarde geschapen heeft. En dat blijkt ook, want hij is de rivier overgegaan. En hij heeft zijn oude vaderland verlaten. Speelt van de waarachtige bekering, hè? Het maagschap, de familie, de betrekkingen van weleer. Die zijn weggevallen. Bij een ander volk, van welk volk zijt gij? Gemeente van Vriezenveen, van welk volk bent u er een? Van die kant? Woont u nog aan die kant van de Eufraat? Afgodendienaar? Of bent u de Eufraat overgetrokken? Van welk volk zijn? De Hebreeën. Abraham is de Eufraat overgegaan. Het oude achter zich gelaten. De man is bekeerd en nou is die overgang van dat land Mesopotamië naar Canaan, waar de Eufraat scheiding maakt. Nou is dat die overgang, dat is het beeld van de waarachtige bekering. En tracht het nu geestelijk te verstaan, gemeente. Geestelijk. Was een kind van God. Die komt van de overzijde. Die heeft vroeger geleefd als een afgodendienaar. Die heeft zichzelf verafgood. Zijn eigen God. Dat is hij zelf vereerd. En zoals Abraham de Eufraat is doorgetrokken, zo kent hij de kind van God. Een overgezet worden uit het land van vroeger, dat eertijds, in een nieuw rijk, een nieuw land en bij een nieuw volk gekomen. En daartussen ligt de Eufraat, het water. Wat is nou die doorgang? We hebben nog niet zo lang geleden in de doopdienst u daar iets van mogen zeggen. Dan mag ik het vanavond nog wel eens herhalen, denk ik. Wat is het nou geestelijke? Als je daar vandaan komt en hier in Canaan het land van God mag komen, dan ga je door die Eufraatzijde. Wat is dat? Dat is nou vier zaken betreffende. Vierderlei dus. Ten eerste, als een mens nou in dat water komt, weet u nog, dat is een beeld van sterven. In het water komen, in het watergraf, sterven. Dat is inleven, des doods schuldig. En dat dood van is ook toevallen. Dat is in het watergraf komen, dat is sterven. De des doods schuldige. Je ziet als het ware het watergraf boven zijn hoofd sluit. Het wordt sterven in de ontdekking. Wordt het sterven geliefd. Komt hij onder water. Onder de toren van God. En dan wacht hij. Op de afhandeling. Dat God hem nou voor eeuwig zal wegwerpen. Dat water ten tweede. Is ook een beeld van Christus. Het water des levens. Waarin die ziel mag verzinken. Die het dood van ons heeft omhelst. En die door zijn verdiensten mag weten van de reiniging van zijn ziel, de vergeving der zonde, onlosmakelijk verbonden met de vereniging met Christus. Ook dat zegt het water. Het water zegt graf, dood, verloren. Het water zegt reiniging van uw ziel door het bloed van Christus. Maar er is voor die ziel nog een derde. Hij komt ook uit dat water op. Dat is dat nieuwe leven. Wandelen in een nieuwe gehoorzaamheid. Aan de zijde Gods gekomen. Om hem te dienen. Om voor hem te leven. En me voor hem te zijn. Dat oude, alles voor mezelf. Zie, het is alles nieuw geworden, mijn God. U zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik ben van de overzijde gekomen. Ik ben een Hebreër van de overzijde. Die mensen weten waar ze vandaan komen. Van een eertijd waaruit ze verlost zijn, overgezet zijn. En geliefde nog een vierde. Dus niet alleen het watergraf sterven. De reiniging van uw ziel door het bloed van Christus, krachtens vereniging met Christus. Het derde opstaan en nieuw godzalig leven, dan verstaan we, ik vrees de Heere. Want dat is dat nieuwe leven, dat is Gods vrezen. Dat is bezet zijn met grote eerbied en huiver voor dat wezen, alle wezens, om niet anders meer te begeren dan naar zijn wil te handelen en eeuwig in zijn wil verslonden te liggen. Ik vrees de Heere. Het vierde, dan zijt ge een vreemdeling hier. En ook dat is een Hebreer, die hoort hier niet meer thuis. Die weet van een beter vaderland. Hij komt van de overzijde. Hij komt van het oude land. En hij kon zijn ziel daarbij het leven niet meer houden. Er moest wat gebeuren. Dat is een Hebreer, geliefde. Dat is een Hebreer. Nou vraag ik u, vertel nou eens uw afkomst. Uit welk land komt u dan? Weet u dat? Uit welk land komt u dan? Bij welk volk hoort u? Dat moet je toch kunnen verklaren? En hier zijn het zeelui die vragen, maar straks zal de Heer het vragen. De laatste ondervraging, geliefde. Van welk volk zijt gij? Uit welk land komt u, Heere? Als ik het mag zeggen, mijn Hebreeër. Dat weet u toch, dat is uw werk geweest. U heeft mij uit dat meester weggehaald. Uit de tenten van Kedar. Uit het Ur der Galdeeën. U heeft mij over de Eufraat gebracht in uw land, in uw gemeenschap, in uw koninkrijk. Van de zoon van uw eeuwige liefde. Dat moet een mens weten. Waar die vandaan komt. En wiens eigen die is geworden. Geliefde, niet misschien. Al komt er alles tegen. Ik ben een Hebreeër, zegt hij. Ik kom van de overzijde. Israël. Een kind van God. Dat is een kind van God. Dat is een vreemdeling hier beneden. Die zegt, o God, gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Maar ik heb mijn tranen in uw fles bewaard. Dat is nog één vraag. Dan gaan we een versje zingen. Dat is nog een vraag. Dan hebben ze het gehoord? Hebben ze het van u wel eens gehoord, gemeente? Van welk volk zijt gij? Moet hij het uitroepen? Mijn vader is een Amorite. Mijn moeder is een Hethitische. Maar nu de vraag, Jona, het lot heeft u aangewezen, u heeft iets gezegd van wie u bent, wat u gedaan heeft, u bent uw God ontrouw geweest, wat moet er nou gebeuren, wat moeten we nou met u doen? Want er moet wel wat gebeuren, geliefde. En ach, zo'n lief kind van God, Jona is een lief kind van God. En dan zegt hij het. En hier valt hij bij vernieuwing aan de zijde Gods. Hij is toch van de overzijde gekomen. En dan valt hij weer aan de zijde Gods. Ja. Dan zegt hij. Wat er gebeuren moet. Neemt mij op. En werpt mij in de zee. Die zeelui hebben het gehoord. En die zeelui zijn bevreesd geworden. Want... ja, dat huis in het hart van een natuurlijk mens, daar is een ontzaglijke vrees voor al die onbekende machten. Dat is niet zaligmakend hoor. Dat is wel vrees. En als ze dan horen van één die zijn God ongehoorzaam geweest is, dan worden ze bang, want dat kan nooit goed zijn. Dat kan nooit goed zijn. Daarom die vraag, wat moet er gebeuren met u, wat moeten wij doen met u? En dan zegt hij, neem mij op en werp mij in de zee. En dan moet u goed luisteren wat de kanttekenaar ook zegt. Extraordinair, dat wil zeggen buitengewoon. Dit is niet normaal in die zin dat een kind van God nooit mag zeggen, er zijn problemen, daar ben ik de oorzaak van. Nou, jaag mij maar de dood in. Dat mag niet. Daarom zegt hij extraordinair. Buitengewoon. Die ene keer heeft God hem dat in zijn conscientie, in zijn geweten gegeven, dat dit moet gebeuren. Waarom? Eén keer. Om vooraf te beelden. Hem die overboord is geworpen, Jezus Christus. In de golven van Gods hevige toorn en gramschap. Om een voorafschaduw, een voorafbeelding te zijn van die grote borgenmiddelaar Jezus Christus. Aan wie Jona en al Gods volk het leven te danken heeft. Eén keer. Anders was het zelfmoord. Hier is het. Eén keer. Om voorbeeld te mogen zijn. En de Heer Jezus zal het later zeggen. Teken. Wat teken? Eén teken. Het teken van Jona. Christus, 3 dagen. In het graf. En dat offer alleen kan God behagen. Daar moet uw arme ziel op gelegd worden. Daarop gelegd en daarmee verenigd worden. En dan mag Jona heen wijzen. Maar er ligt ook in zeker weer aan Gods zijde vallen. De geestelijke les, ook deze, werd mij maar overboord. Hij is aangewezen. Ik heb eens een man ontmoet die zei, ik ben de uitvinder van de zonde. Ik neem dat niet over, ik vind dat ook geen praat. Maar er is wel iets geopenbaard van, door mij al die ellende. Want wie in waarheid wel eens teruggebracht is in het paradijs. En daar de schuldbrief heeft gekregen. Die moet zeggen schuldig aan alles wat in deze wereld mis is gegaan. Schuldig aan al die ellende. De veroorzaker van de dood. En als dat beleefd wordt. Dan zegt de ziel. Dan is er maar één zaak. Dan mag ik voor eeuwig verloren gaan. Neem mij op en werp mij overboord. Dat betekent in het geestelijk. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek u eer, ik heb het verdiend. Die ziel krijgt zich ervoor over, die valt aan de zijde Gods geliefde. Dat is die worden met God eens. Die gaat nou iets zien van die deugden Gods, die eisende dood van de zondaar. Want de bezoldering van de zonde is de dood. En dat loon zal moeten worden aanvaard. Die uitkering zal moeten worden aangenomen. Want uw straf beantwoordt aan uw eer. Dat is de gestalte van een die in het dodelijkstijdsgevricht wordt gevoerd. En nou is dit voor, moet u ook goed onthouden, is dit voor Jona niet de eerste keer. Die man is in het dodelijkstijdsgevricht aan de zijde Gods gevallen. Daar is hij overboord gegaan, daar kon het nooit meer. Daar was het naar recht verloren. En daar heeft God hem opgehaald. De ruisende kuil uit Modderets lijk, opgehaald. Uit de diepte van verlorenheid en gebracht in de armen van Sion, schuld overnemende borg. Maar wat eenmaal richtelijk is gebeurd, gebeurt maar één keer richtelijk in het leven Gods kerk. Dat gebeurt zichtelijk meerdere malen. Om zo'n kind dat afwijkt weer terug te brengen. Zodat hij weer zichzelf te veroveren krijgt. Tegen u alleen gezondigd. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan vallen ze weer op die straf. En dan krijgen ze zichzelf er weer voor over. En dan zingen ze toch van binnen. Wat we nu ook samen gaan zingen. Geliefde van 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. 69 van 119. Dat is een Hebreeër. Eén keer de Eufraat overgegaan. Richtelijk één keer. Kan er nooit meer achter komen. Maar in de beleving wordt hij wel eens teruggezet. Opnieuw de Eufraat over. Zichtelijk. Weer verloren. Wee mij. Kent u dat? Dat is een Hebreeër. Een en ander maal aan Gods zijde mag vallen. Geliefde. Maar. Ik tracht er iets te zeggen van onze vierde en vijfde gedachte. Maar de zeelieden. Ja, maar de zeelieden. Maar de man. Hoe vaak komt dat nou niet voor? Maar. Steeds weer datzelfde. Het niet gewonnen geven van de Heere. Wat gebeurt er nu? Nu is inderdaad Jona gewekt. Wakker geworden. Roepstem is wekstem geworden. En hij valt weer aan Gods zijde. Werp mij maar overboord. Verdient dat God nooit meer naar me om zou zien. Maar de man weet meer hoor. Onthoud dat goed. Dat ligt toch voor die man wel vast. Maar die zeelaar. En dan moet u zich dat toch wel heel goed voorstellen. Het is u een en ander maar voorgesteld. Groot gevaar. Die zeelaar. Die spaarde toch nog Jona. Want het is nog wat om zo'n man overboord te werpen. En dat gaat nu voor een ander. En ook daar kun je toch wel wat leren, denk ik. Of niet? Hij heeft er zelf om gevraagd. Zal de wil van zijn God zijn? Het lot heeft de man gewezen. Hij wil het zelf. Die zou het toch kunnen doen? Wij zijn niet zo scrupuleus wat dat betreft. Wij kunnen mensen nog wel gemakkelijker overboord zetten, toch niet? He? Ja. En toch hebben ze nu even hem er niet voor over. Want nogmaals, het is nogal wat. Om iemand zomaar in het water te gooien. Dat is de dood. Zult dan toch nog eens proberen. Nog eens aan die roeieriemen. Nog eens proberen. En dan gaan ze weer de zeelui. Nog eens proberen. Tegen het oordeel van God in. Bewust nu. Tegen Gods oordeel in roeien. Een gemeente. Hoe lang houdt u dat nog vol? Aan de roeiriemen van uw levensschip. En maar roeien. Tegen het oordeel in. Hoe lang houdt u dat nog vol? Totdat u straks in uw stervensuur op de klippen van Gods toren vaart. Dan breekt in uw ziel in de hel voor eeuwig. Hoe lang houdt u dat nog vol? Dat is nou een mens ten voeten uit. Het gaat hier om een ander. Maar laten we wel zijn. Hoeveel te meer voor onszelf roeien. Als mijn ziel in gevaar is. En dan moet u eens kijken wat die zeelui gedaan hebben. En dat doet ook een ontdekte zondaar. Die gaat roepen. Erbarm u over mij. Hij gaat schoon schip maken. Al die slechte gewoontes. Kan niet meer. Schoon schip. Dat is tweede. En derde. Doorroeien. En nog niet gewonnen geven. Het nog niet gewonnen geven. Ik kan onder dat recht van God niet komen. Gods ware volk weet wel van die worsteling. Daar niet onder te kunnen komen. Weet, daar hoor ik. En ik kan mezelf er niet brengen. Is wat. En dan wordt nou dat volk gebracht. Hoe? Doordat de roeiriemen uit de handen worden geslagen. En dan kan het niet meer. Geliefde, dan kan een mens in de ontdekking lopen. En bidden, en schreeuwen, en werken, en alles doen. Maar er komt een ogenblik, geliefde, er komt een ogenblik. Dan kan hij niets meer. Dat oordeel trekt dichter en dichter op hem aan. Zoals het hier staat, die golven steeds heviger. En het is onontwijkbaar. Het wordt sterven, het wordt afhangen. Zo benauwd. En dan is er niets meer te doen. Dan verloren gaan. Dat weet u toch? Wie weet dat? Wie weet dat hier vanavond? Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dat kan ook niet. Want er is er één die gekomen is om het verlorene te redden. En zou hij zeggen, nee, niet doen? En dan komt hij. In dat dodingstijdsgericht. Die ziel. Die daar niet meer kan werken. Want er komt een uur dat een mens niet meer kan werken. Uitgeroeid. Zo lang me verzet tegen God. En vergeet je nooit meer. Dat ogenblik dat het verzet wordt opgegeven. In dat ogenblik als de ziel het zo eens gaat worden met God. Die deugde God zo lief. Zo lief. Zo lief. Daar valt alles weg. Valt alles weg. Maar die God zal aan zijn eer en aan zijn recht moeten komen. Dat ligt vast. Dat is de begeerte van die ziel. Geliefden, en daar gaat u overboord. Maar we hebben het u al meer gezegd. Dat vallen, dat gaat al eeuwig meevallen betekenen. Want er is er maar één die eeuwig meevalt voor zijn kerk. Dat is God in Christus. En buiten God zal het eeuwig tegenvallen. Eeuwig tegen. Roet u daar nog door. Dat zal het eeuwig tegenvallen. Maar driewerf zal die ziel die het vanavond mag verliezen. Aan de zijde Gods mag vallen. Ja. We roeien wat af, hè. We roeien wat af. Tegen het oordeel in. Ik zeg het nog een keer, hoe lang nog? De kroon der grijsheid dragen, hoe lang nog? Geliefde, want u gaat het verliezen. Dat is zeker. U gaat het verliezen. Maar het uur van het sterven is het te laat. Voor eeuwig te laat. Zelaar. Kunnen niet meer. Vergeef ze strijd. Beeld van een uitgewerkte zondaar. Dan biddend staat er. Werpen ze Jona overboord. Wat zeggen die zeelui? Onze vijfde en laatste gedachte gelieden. Wat zeggen ze? Heere, de God van deze man Jona. Reken het ons niet toe wat we nu gaan doen. Dat is geen doodslag. We hebben begrepen dat dat uw wil is. En deze man heeft zichzelf bereid verklaard. Reken het ons dan niet aan. Wat wij nu gaan doen. En ze werpen hem overboord. In de diepte van de zee. Zee als het beeld van Gods toorn en gramschap. En dan stilte. Ontzaglijke stilte. Ontzettende stilte. Wie het weet, die weet het. Zulke stilte. Dan zwijgt God in liefde over zijn volk. Dan is het stil. Ik heb wel eens gezegd, dat is Sela. Dat is die ontzaglijke stilte. Dan zwijgt God in liefde over zijn volk. En dan wordt de zee stil. Vlak. Ik zal nooit meer op u toornen. Nooit meer. Op u schelden. Zijn God en mijn ziel. De zee van Gods verborgenheid tot rust gebracht. Door hem. Die zich in de golven heeft geworpen. Die de toren Gods heeft weggedragen. Opdat zijn volk door die toren niet getroffen zou worden. Maar die ontzaglijke stilte. Van een in Christus bevrede God mag leren kennen. En die stilte is het begin van de eeuwige zaligheid. Al zou het nou in de hemel eeuwig stil zijn, dat zal het niet zijn. Dan zou het al een ontzaglijke hemel zijn. De stilte van God die zwijgt in liefde over zijn volk. Stilte. En zelfs deze zelen hebben er iets van verstaan, niet veel. Maar al zoveel dat ze een offertje hebben gebracht. Aan deze God die ze niet kennen. Maar enige indruk is er wel overgebleven. Wat het verder heeft uitgewerkt, dat weet ik niet. Maar God weet het. En Jona. In de vis. En u weet het, hè. In de vis. In Christus. In Christus. En dan mag hij het opnieuw beleven. Opnieuw. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus, in de vis zijn. In de vis zijn. Geliefde die het vanavond verliest van God, wordt overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Door hem die ons even lief gehad. Vanavond is achter die roeiriemen weggehaald te worden. Voor het eerst of opnieuw. Zalig, zalig niets te wijzen. In ons eigen oog van God. Gij zijt alles en ik niks. Overboord gaan. Het weer eens met God eens mogen zijn. En dan wordt het stil van binnen. Hij is God. Grote stilte. Begin van de eeuwige verwondering. Jona overboord. Hij is weer boven water gekomen. Jazeker. Hij heeft het dan nooit zo goed gehad. Als toen hij onder water was. Maar toen was hij de liefde Gods verzwolgen. Welke prediker was dat ook alweer die dat zo zei? Boven water grommen en brommen. En onder water, zo lief kind. Zo met God verenigd. En maar zingen, en maar loven. God is goed, God is goed. Ik heb een dodelijkstijds gewricht, mijn ziel gerept, mijn tranen willen drogen. God is goed. Ja, dat is Jona. Een Hebreeër. Weet u wel van die andere kant. Hij is er weer uitgekomen. Uit het water. Naar land gekomen. We hopen de geschiedenis als het ons gegeven wordt nog eens te mogen bezien. Maar één ding is zeker, geliefde. Hoeveel keer hij nog meer overboord gegaan is, dat weet ik niet. Maar één keer, dat was toch de laatste keer. Ja. Is er nog een volk dat er naar uitziet hier? Laatste keer, Heer, nog één keer overboord. Nog één keer. Als ik sterf. Overboord. Als ik sterf. Om dan te vallen in de wateren. Ja, in de oceaan. Van Gods eeuwige liefde. God des levens. Ach. Wanneer? Amen. Laten wij eindigen. Ja, heren die van de overzijde zijn gekomen. Die kunt hier niet meer zo vinden. En toch zijn ze als in hun vlees wandelen en handelen. Zulke goddeloze mensenkinderen. Maar het waarmerk des geestes er gaat er nooit meer uit. En als het erop aankomt dan zeggen ze toch zo lief. Door uw genade dan zeggen ze zo teer. Ik ben een Hebreeër. En ik vreesde God. De Heere, de God des hemels en der aarde. En van de zeeën. En van de oceanen. Ook van die ene oceaan. Waar de volk eeuwig in zal verzinken. De oceaan der eeuwige godsliefde. Heren, we hebben vanavond opnieuw iets mogen zien van Jona. Wat hebben we nou gezien vanavond, heren? Nou weet u dat wel. En weet u het zelf wel. En wilt u ook hier die nog steeds aan het roeien zijn. En maar doorgaan. Wilt u ze nu vanavond gis achter weghalen? Uitgeroeid. Uitgeroeid. Van u mogen verliezen in waarheid. Niet maar een beetje zichtelijk werk. Nee. In waarheid. Zoete plek. Heer, daar kan de kerk nog eens naar terug verlangen. Ach, doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons, Heer, niet naar hetgeen we hebben misdrijven. En zie nog aan in de zoon van uw eeuwige liefde. Wil ook hier nog bekeren. Jong en oud, Heer. Oh, het is zo makkelijk als het gebeurt. Zo makkelijk wilt u ons te sterk worden. En zo nog de prediking zegenen. Kan het zijn aan ieder van ons. Of er een reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ja, die gaat van Gods deugden zingen. Hè? Die zijn niet hard hoor. Die zijn zacht. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilige recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer. Uw naam ter eer. Dat is het eerste vers van Psalm 101. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.